Ik begin te lezen in 2 Korinthe 4, vers 3. Waar Paulus schrijft aan de Korinthe-gemeente: doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Paulus die hier uitlegt aan de gemeente dat iemand die opnieuw geboren is, mag als afgezand van Jezus Christus die verlossende boodschap onder de mensen brengen. Die dus nog verloren zijn in zonde. En die mensen die verloren zijn in zonde, voor hen is heel veel waarheid bedekt. En dat is dan die beruchte stap in geloof die mensen moeten zetten. Iemand ontdekt het evangelie, zet een stap in geloof, is dan opnieuw geboren en is dan een veranderd mens. En kan dan allemaal dingen leren uit dit boek en verstaan op deze aarde, omdat de Heer dat dan aan jou kan openbaren, omdat je een opnieuw geboren mens bent. Vervuld met de Heilige Geest, een deel van het lichaam van Christus. Mensen die dus niet opnieuw geboren zijn, zijn verblind. Lopen verblind op aarde. Zullen heel veel dingen die wij willen verkondigen, of bijvoorbeeld als we evangeliseren, getuigen, op straat staan, hebben ze geen idee waar wij het over hebben. Ze verstaan het gewoon niet. Ze zijn eigenlijk nog eigendom van, zoals het hier zo staat, de God deze eeuw. De God van dit tijdperk. Dat is de duivel die van de Heer hier op aarde de mensen mag verzoeken. En bedenk je dus altijd, als mensen denken van dat evangelie, dat lijkt me maar raar toe. Dat komt dus omdat het verblinde wezens zijn. Terwijl de Heer ons wil verlichten, wat ik net las, met waarheid en echte kennis. Dat kun je ook in een andere plek in de Korinthebrief lezen. Ik ga bijvoorbeeld even naar 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Vanaf vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Dus voor mensen die uiteindelijk in zonde sterven, is dat hele evangelie een hele dwaze toestand. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. Het verstand de verstandige zal ik niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nanemaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Als een mens een eerlijk wezen was, dan zou die door rationeel denken, door wetenschap, door wijsheid erachter moeten komen dat we allemaal God nodig hebben en gered moeten worden door Jezus Christus. Maar dat doen mensen niet en de mensen die zich wijs achten op aarde worden op die manier eigenlijk dwaas gemaakt, want de Heer wil nu graag dat mensen door dwaasheid de prediking opnieuw geboren worden. Dus iemand, of het nou een laag of een hogeschoold iemand is, die het evangelie snapt, kan het uitleggen aan een ander en die mag dat dan aannemen. Zonder allerlei wetenschappelijke verhandelingen of toestanden, mensen kunnen allemaal opnieuw geboren worden. Maar voor de meeste mensen is het gewoon iets waarvoor ze helemaal verblind zijn. Een stukje verderop, 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2 vers 12 tot en met 14. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar een geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. We hebben een nieuwe natuur gekregen toen we opnieuw geboren zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Als de Heilige Geest spreekt, dan spreekt hij de woorden van Jezus Christus, die staan in het boek. Dus je staat eigenlijk dat als je iets onderzoekt in een schrift, dan moet je schrift met schrift vergelijken. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus we moeten altijd een beetje collant tonen met mensen die raar reageren tegen ons als we getuigen, want het zijn verblinde mensen. Ze hebben eigenlijk geen idee wat er aan de hand is. En dat is de situatie die we altijd maar weer zien. Iemand die opnieuw geboren is, die wandelt door geloof en niet door aanschouwen, zoals er staat in 2 Korinther 5 vers 7. Die wandelt door geloof en niet uit aanschouwen. En dat geloof, dat is dus, zeg maar, Gods waarheid. En, want dat wordt vaak zo gebruikt van, ja, jullie geloven nu, maar ik ben iemand die gelooft in wat ik zie en dat is realiteit. Maar naar de schriften kun je ook zo begrijpen, wij wandelen uit geloof. Wij hebben dus de zekerheden van de Heer ontvangen en al die diepe waarheden. En verloren mensen op aarde, die wandelen uit aanschouwen. Die lopen eigenlijk met oogkleppen door het leven. Die zien dus heel beperkt iets. Ja, en als ze nou boeddhist zijn, of katholiek, of moslim, of hindoe. Hetzelfde, het zijn allemaal wereldse dingen. Ze hebben geen zekerheid van behoud, ze hebben geen zekerheid van een toekomst. Ze hebben geen zekerheid van allerlei profetieën die allemaal letterlijk uitkomen. Daarom hebben ze ook zo'n hekel aan dat wij altijd zo rationeel over de Bijbel praten. Als zijnde een wetenschappelijke verhandeling die vaststaat. Dan zeggen ze altijd, ja, dat vinden wij niet leuk, christen, dat je zo praat. Wij hebben allemaal iets uit de kosmos ontvangen waarin wij een waarheid kunnen vinden. En dan moeten we elkaar in de waarde laten. Ja, dat zeggen ze heel mooi, in de waarde laten. Ondertussen slaan ze elkaar allemaal de hersens in. Maar wij zeggen, ja, dit zijn de woorden van Jezus Christus en die woorden zijn waarheid en de waarheid die maakt ons vrij. En de niet geredde mens die kan dat niet verdragen. Ik wou het vandaag hebben over de grote paradox. De Bijbel Bijbel is voor veel mensen hetzelfde als al die andere religies op deze aarde. Die mensen alleen maar meesleuren in hun ondergang met hun gekke leringen. Een paradox is een ogenschijnlijke tegenstelling. Ik zal even een definitie voorlezen uit een woordenboek. Paradox is schijnbare tegenstrijdigheid. Stelling, uitspraak, niet overeenstemmend met de gangbare mening, ogenschijnlijk ongerijmd. Wil je hem goed snappen, dan moet je eens een middagje op straat staan. Gisteren stonden we dus op straat van Groningen met een paar broeders. Evangeliseren, straatpreken, tractaat uitdelen. Dan kom je heel veel mensen tegen die denken van, ach, kijk nou, daar heb je weer een paar van die stumpers. Nou ja, als zij er happy bij voelen, laat ze gang maar gaan. Ze doen ook zijn vlieg kwaad, geen vlieg kwaad. Maar wat heeft die Bijbel waar ze mee rondlopen toch een ellende aangericht op deze aarde? Wat zouden we toch gelukkig zijn hier op aarde als die Bijbel nooit had bestaan? Zo denken heel veel mensen. En je kan ook in de loop der jaren trouwens, even over nog over gisteren, dat valt me steeds meer op. Je ziet steeds meer hele jonge lui die eigenlijk heel ongerijmd boos worden. Die kijken je echt zo aan van, ja, alle ellende op aarde hebben we aan jullie te danken. Ze steken nog geen vinger naar ons uit hoor, we hoeven niet bang te zijn. Maar dan denk ik van, nou, ik zou nu weten waarom jij zo boos zou moeten zijn. Het doet jou helemaal geen kwaad. Je ziet trouwens ook steeds meer mensen die eigenlijk denken, ik kan aan hun gezichten zien. Wat net een broeder ook bad, rijp gemaakt voor hun redding. Die eigenlijk aan het twijfelen zijn van wat is er eigenlijk aan de hand. Want er gebeurt zoveel op deze aarde. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik het zoeken moet. En dan zie je ze een paar straatprekers die iets uit de Bijbel vertellen met autoriteit. En dan zie je ze twijfelen. Dan denk ik van dat zijn waarschijnlijk nog die mensen die dan hopelijk nog voor de opname tot geloof komen. Of die ontelbare massa die in de grote verdrukking tot geloof komt. Dat valt me steeds meer op. Mensen die heel vertwijfeld naar ons kijken, niet boos zijn, ook niet spotten, maar denken van, nou, ik weet niet waar ik ermee aan moet, ik loop eerst maar even door. Maar dat zie je steeds meer, die mensen. Gisteren ook veel van die mensen die dan heb je zo'n echtpaar of een stelletje, en dan zegt één heel stellig nee, en die ander achter degene de rug om van, geef hem maar even zo'n tractaatje. Nou goed, dat kennen we allemaal, dat voorbeeld. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat die Bijbel alleen maar ellende brengt. Terwijl in werkelijkheid alles wat goed is op deze aarde, hebben ze aan de God van deze Bijbel en de Bijbel te danken. Dat is een paradox. Een heel wonderlijke toestand. Wat zegt een doorsnee godloos mens? Die zegt van ja, wij zijn allemaal geknecht door religie. Wat zei de kerk vroeger? Hou jij ze tegen de overheden? Hou jij ze arm? Hou ik ze dom? En dat was iets wat onder katholieken werd verteld. He, dus koning, keizer, hou jij de mensen arm, houden wij ze lekker dom. En dat hebben we allemaal te danken aan die Bijbel. Er was eens een keer een gerenommeerde historicus die nou altijd vaker spelletjes meedoet op televisie. Die zei van, dan had je vroeger leuke dingen op deze aarde. En dan komen die christenen en die gaan met het boek alle leuke dingen op aarde een beetje lopen verpesten. En daar bedoelde hij seksperversie mee. Dan dacht ik van vroeger hebben mensen nog heel veel ellende meegekregen. Met ziektes en toestanden. En je zou beter moeten weten. Maar dan willen ze maar hebben. Wij hebben veel nadeel gekregen door dit boek. Veel ellende. En we weten wel beter. Als je Jezus Christus gelooft, dan weet je dat je echte vrijheid vindt. En echte wetenschap. En dat de Bijbel niet een boek is met een kringredenatie. Een boek met een begin, met een eind. Die vertelt waarom deze wereld is gemaakt. Waarom God het heeft gedaan. Waar die heen gaat met deze wereld. En het probleem wat mensen nu meetorsten. Het probleem van onvergeven zonde. En dat daar een oplossing voor kwam. En dat het boek helemaal vol is geladeerd met profetieën. Om de autoriteit, de inspiratie van God te tonen. In Jezus kun je eeuwig leven vinden. En vrijheid door zijn redding, door dit boek. Als je bijvoorbeeld leest in Galaten 5 vers 13. Galaten 5 vers 13. Jullie kennen dat. Het gaat over de gelaten gemeente die dan weer in allerlei tradities terugvalt. En Paulus zegt dan in Galaten 5 vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door liefde. Vorige week had ik het over Psalm 94 en er werd nog gezegd, immers in een vers, van de Heer werkt niet samen met de zoon des verderfs, die bij een wet van de Heer allerlei moeite erbij gooit. En daar zijn mensen goed in. Mensen op aarde zijn het heel goed in het bedenken van allerlei regeltjes, of het nou in de politiek is, of in het samenleven, in een dorp, of in een maatschappij, of in een religie. Zij verzwaren vaak het leven van mensen met allerlei bedachte dingen. En de God van de Bijbel die zegt, in Jezus ben je een vrij mens. We hoeven geen feestdagen te vieren, we hoeven niet allerlei rituelen uit te voeren, we hoeven niet elke dag na te denken, hoe moet ik God nou dit of dat. Nee, we zijn opnieuw geboren, we mogen altijd met God praten, we kunnen in zijn boek lezen en hij verlost ons van ontzettend veel ballast. Als je kijkt naar Spreuken 28, Spreuken 28... Spreuken 28. Vers 1. De goddeloze vlieden daar geen vervolger is, maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Goddeloze mensen gaan daar naartoe waar je niet wordt vervolgd. En maatschappijen waar de Bijbel ooit belangrijk is geweest, daar ontstaat een maatschappij met vrede, voorspoed en vrijheid. Dat brokkelt wel weer af als die Bijbel verdwijnt. Dat kunnen wij elke dag zien in Nederland. Maar heel veel goddeloze mensen willen heel graag hier in Nederland wonen, wegens alle verworvenheden, alle zegeningen van het land. Dat is de paradox. Ze hebben een hekel aan dit boek. Ze haten christenen, ze haten Jezus Christus, ze haten Gods oogappel Israël, maar ze gaan allemaal naar een land wat door de Bijbel is gevormd. Ze willen allemaal de politieke instituties die dankzij de Bijbel zijn ontstaan, zoals democratie. Ze zijn allemaal gek op een eerlijke rechtspraak die eerlijk moet zijn, omdat dat is gevormd door de Bijbel. Maar ze haten dit boek. Dat is een heel paradoxale toestand. We weten allemaal zeker dat dit niks goeds kan voortbrengen, maar ze profiteren er allemaal van, dag voor dag voor dag. Vers 5. De kwade lieden verstaan het recht niet, maar die de Heere zoeken, verstaan alles. Gun jezelf openbaring en verlichting in je denken door Jezus Christus te vertrouwen als je redder en verlosser. Tweede paradox. Mensen zeggen wel, jij daar, preker, je hebt een Bijbel in je hand. Weet je niet hoeveel ellende dat boek heeft voortgebracht? Vorige week was er nog zo'n zogenaamde wijze meneer in Dordrecht, die zei dat tegen mij. Al die kinderen van God die op die manier zijn afgeslacht hier op de slagveld op deze aarde. Ik zei, dat doen de mensen zelf. Ze lopen bij God weg, ze willen hem niet kennen. Ze willen alles op hun eigen manier doen. En worden vervoerd door de prins van deze wereld en maken elkaar af. Ja, nee, die Bijbel, die brengt oorlog, die brengt verdeeldheid. En En enzovoort, enzovoort. Nou, weer, mensen zijn er ontzettend goed in om verdeeld te zijn. Bedenk religies. Bedenk filosofische filosofieën om daar naar te leven. Of politieke religies, zoals het communisme of socialisme of fascisme. Dat is voor mij ook allemaal religie. En dat heeft niks met die Bijbel te maken, maar dat heeft ontzettend veel mensen het leven gekost. Ik heb er veel over gepreekt, jullie weten dat wel. Overigens, dat stokpaardje van mensen van die Bijbel, hè, dat heeft alleen maar oorlog veroorzaakt. Religies, dat veroorzaakt de oorlog. Als je alle oorlogen die bekend zijn in de geschiedenis op een rijtje zet, is maar 7% door religie voortgebracht. Oorlogen gaan eigenlijk alleen maar altijd om het pikken van de welvaart van een ander. Incriminatie, dat betekent van dat je jezelf beter acht dan een ander volk. Hebzucht, haat, weet ik het wat allemaal. Maar nooit een religie. Hele wonderlijke constatering. Wij hebben een God met een Bijbel die zegt van ik heb niks aan jullie religie. Ik wil alleen redelijk godsdienst van jullie. En ik verbied jullie gewapende strijd. Jullie hebben een geestelijke oorlogsvoering. Jullie hebben alleen geestelijke wapens. Ik meen dat ik het vorige week ook nog gelezen heb. Dus ik noem het even. Maar 2 Korinthe 10 vers 3 en 4. Ja, ik heb het vorige week ook nog gelezen. 2 Korinthe 10 vers 3 en 4. Want wandelen in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterken. We hebben een geestelijke oorlogsvoering. We hebben de Bijbel en gebed. Jezus zei immers ook tegen Pontius Pilatus van mijn strijd is niet op deze aarde. Als het zo was, dan zouden mijn medestanders nu wel voor me vechten. Maar nu is het een geestelijke strijd. Dus eigenlijk, die mensen die altijd zo spotten met God, die kunnen dat in een land met de Bijbel doen, omdat ze hier niet vervolgd worden. Dat durven ze niet in een ander religieus systeem te doen, want dan lopen ze gevaar. Dus, wonderlijk. Wonderlijk. Mensen die van alles zeker weten over die Bijbel en de navolgers, terwijl ze allemaal de vruchten ervan plukken. Derde paradox. Religie brengt alleen maar ongelijkheid voort. Religie discrimineert. Naar volken, naar rassen, naar geslacht, man en vrouw, noem maar op. Geaardheid. Dankzij dat boek zitten we nou allemaal op een wereld met allemaal verdeeldheid en ellende en haat en moord en doodslag, noem maar op. Nou, ik mag altijd graag preken op straat. Toen in de 20e eeuw heel veel mensen in het Westen dachten dat er geen God bestond en dachten dat ze met politiek een nieuwe wereld konden maken, toen zijn er meer mensen vermoord dan ooit tevoren door het communisme, socialisme, fascisme, liberalisme, noem maar op. Dat is wat mensen doen. Als je kijkt in 1 Korinthe 2, vanmorgen hebben we het ook nog gelezen bij de Bijbelstudie, 1 Korinthe 2. Vers 6 tot en met 8. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld, die teniet worden. Maar we spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten dezelfde wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruist hebben. Als de overheden van deze wereld hadden geweten wat het gevolg zou zijn van het kruisigen van de Heer, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Maar het was voor hun verborgen. Dus ze vermoorden hem aan het kruis op Golgotha, maar stond erop uit de dood en geen wereldse overheid kon zijn lichaam tonen. Hij was er niet meer. Hij was weg. Vorst van deze wereld, de duivel, die wist op dat moment dat hij een verslagen tegenstander was. En die wereld die vol was met mensen die verdeeld waren op allerlei manieren, in religies, in volkeren, noem maar op. Want mensen die hebben er een handje naar om een hekel aan elkaar te hebben. Dat is iets wat mensen doen. Terwijl de Bijbel, en daar komt weer de paradoxale eraan, de Bijbel brengt wel een duidelijke onderordening aan. We hebben God, we hebben de overheid, we hebben de mensen, je hebt de ouders, je hebt de kinderen, je hebt een werkgever, je hebt de werknemer, je hebt een duidelijke ordening. Maar voor de Heer, voor Jezus Christus, is ieder mens een waardevol wezen en is iedereen gelijk. Welbekende 1 Timotheüs 2 vers 4. 1 Timotheüs 2 vers 4. 1 Timotheüs 2 vers 4. Het gaat over Jezus Christus, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen. Geen mens is te min voor de Heer. Wil dat ieder gered wordt en tot kennis der waarheid komt. Dus daarachter komt hoe dingen zijn. En dan kun je lezen in Colossense 3. Colossense 3, vers 11. Colossense 3, vers 11. Het gaat weer over Jezus Christus, waarin mensen gered kunnen worden. Ik lees 10 er even bij. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Het gaat hier over een opnieuw geboren mens, die het evangelie van Jezus gelooft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorheid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is allen en in allen. Dus de wereld zegt, door die Bijbel heb je verdeeldheid, heb je moord en doodslag, heb je haat, heb je ellende, heb je verdeeldheid. Maar iemand die opnieuw geboren is, is een deel van het lichaam van Christus. Iedereen is gelijk voor de Heer. Iedere ziel is welkom bij de Heer. Brengt dus gelijkheid, brengt dus vrede in een duidelijke ordening. Zo eenvoudig is dat. Die Bijbel, zeggen mensen dan, dat is een religieus, door mensen bedacht, achterlijk boek. De mens heb je nodig om echte kennis te ontdekken. Pas als je die Bijbel weg hebt en je laat ons de gang gaan, dan komt het allemaal goed. Als je leest in Efeze 4, vers 17 en tot en met 19. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Dat zijn de mensen die nog verloren zijn in zonde. Die wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. En gierigheid is ook afgoderij, dat je allemaal dingen voor jezelf houdt. Dus die Bijbel van jullie, die brengt religie op aarde en dat maakt mensen dom, houdt mensen achterlijk. Maar een mens op aarde zonder evangelie van Jezus, zonder dit boek, is dus verblind, is verduisterd in het denken. De Bijbel is Gods geschiedenisboek vanuit zijn blikveld over zijn bemoeienis met de mensheid, van wat hij interessant vindt over deze aarde. En er is nog nooit in de geschiedenis een wetenschapper geweest die sluitend dit boek kon weerleggen. Ze kunnen heel ver komen met verhalen, omdat mensen het allemaal voor zoete koek aannemen. Maar als je niet opnieuw geboren bent en die stap in geloof hebt gezet en een veranderd mens bent geworden, dan kun je dat ook niet zien, want je bent immers een verduisterd, verblind mens. En die hindoes en die moslims en die communisten en die atheïsten, die slaan elkaar met liefde allemaal de hersens in, maar ze willen heus wel verbroederen om met z'n allen te wijzen naar die Bijbel als een boek dat weg moet. Zo verheven zijn ze, zo geëvalueerd, maar verblind in hun denken. Ze willen allemaal genieten de vruchten die een maatschappij ontvangt door het geloof in dit boek, de Bijbel. Maar ze willen allemaal dat boek zo snel mogelijk weg hebben en de navolgers moeten worden vermoord en Gods Israël, oogappel Israël, moet worden gehaat. Dat is de grote paradox. Al het goede in het leven heb je te danken eigenlijk aan de Heer. En de Bijbel, een boek gegeven aan mensen, al 2000 jaar geleden bijna was die Bijbel helemaal af, staat vol met openbaringen die je kan toetsen, waarvan je kan weten, dit is andere koek. Dit is een boek wat van een hogere macht is gegeven. Ik ben steeds verder erin, want ik weet al hoe mensen denken. Die zeggen dan, ja Henk, als jij een moslim was geweest en je had klassiek Arabisch geleerd, dan was je ook helemaal vervoerd door de poëtische kracht van dat boek en dan was je dit en dan was je dat. Hey, elke keer als iemand mij wil vertellen dat die Bijbel in elkaar is geknutseld door een aantal schrijvers over een periode van 1500 jaar, dan zeg ik van, ik trap daar net in. Want die hele Bijbel is zo met elkaar vervlochten, schrift met schrift vergelijkende, zie je allemaal dingen die zo op elkaar in elkaar vallen, zo op elkaar insluiten, dat kan nooit door mensen zijn bedacht. Omdat ze het zelf gewoon niet doorgaan. Van Job, het oudste geschreven deel van de Bijbel, tot Openbaring, zie je dat alles met elkaar in overeenstemming is. God die een wereld maakte, een mensheid te zonde gevallen. God die geeft mensen iets te doen, verprutsen ze. Dan stuurt God zijn zoon, brengt het evangelie op aarde. Mensen kunnen daardoor gered worden. Dan komt de Heer terug. Dan komt een 1000 jaar vrederijk. Dan heb je een periode van 7 millennia. En de hele Bijbel ademt dat. Vol met profetieën die allemaal voor onze ogen uitkomen. Wat mensen ook maar knokken om er tegenin te gaan. Het lukt ze niet. Ik ga het nou niet allemaal uit. Ik noem maar even een paar versen. En jullie schrijven het maar op. Maar ik ga ze nou niet allemaal lezen. Maar in de Bijbel kun je hele wonderlijke zaken lezen. En dat voor een boek dat zogenaamd mensen verduistert in hun denken, wat die vijanden zeggen. In Job 14, vers 18 en 19 kun je het principe lezen dat water steen kan eroderen. Dat hebben ze pas de laatste 100 jaar bedacht. Erosie. Spreuken 8, vers 26. Daar kun je lezen over de kleinste deeltjes, zoals de atomen en moleculen. En de krachtvelden van het heelal en de velden en krachtvelden. Prediker 1 vers 7. De watercirculatie. Water verdampt, regent neer, wordt een stroompje, wordt een rivier, gaat weer naar de zee, verdampt. En zo heb je altijd een circulatie. Salomo kon dat al opschrijven. Jesaja 40 vers 22. De aarde is een ronde bal. Dat schreef iemand in de 7e eeuw voor Christus. Job, nog veel eerder, 2000 voor Christus. Job 26 vers 7. De aarde hangt in het luchtledig in het heelal. Hangt aan een niet, staat daar. Hangt niet aan een touwtje. Is ook niet een platte schijf. Hangt in het heelal, in het luchtledige. En al ver voordat mensen denken dat ze dat hadden kunnen weten, staat het in het boek beschreven. Job 28 vers 5, die vertelt, hieronder onze voeten hebben wij magma. Daar is die aarde kokend heet. En ja, gunst, die mensen kunnen toch naar vulkanen kijken. Goed, er staan allemaal dingen in de Bijbel beschreven, waarvan men nu zegt van, ja, dat kan men toen niet geweten hebben. En waarom staat het op die manier in de Bijbel? Waarom staat het allemaal niet duidelijker beschreven? Nou, omdat het gaat over Gods bemoeienissen met de wereld, met de mensheid. En het hele punt dat mensen weer moeten worden verzoend met God, want die zonde moet weg. En al die dingetjes eromheen is eigenlijk randvertelling. Want de Bijbel is niet een natuurkundeboek in eerste plaats. De Bijbel is niet een aardrijkskundeboek in eerste plaats of een kosmologisch boek. Nee, het gaat over Gods bemoeienis met de mensen en die wil je helpen. Maar als je erover hebt, zie je allemaal dingen in die Bijbel waarvan jij weet van, hé, dat heeft de Heer ons al geopenbaard. Dat heeft de mensen verder gebracht in de geschiedenis. Moderne wetenschap zoals wij die nu kennen, die ontdekte bijvoorbeeld al van, hé, als de Bijbel erover schrijft dat de aarde rond is en dat water overal van boven naar beneden valt en allemaal dat soort dingen waarvan je denkt, ja, dat is toch logisch. Als dat hier in Nederland zo is, dan is het aan de andere kant van de wereld ook. Wat er ook maar op de andere kant van de aarde mag zijn. Heel lang geleden had je volkeren, die durfden vaak een land niet uit te reizen, want dan dacht je, ik kom in een ander land, heb je een andere god, ik weet helemaal niet wat daar allemaal aan de hand is. Misschien hebben mensen daar hondenkoppen, of komt de regen uit de bodem en gaat naar boven, ik heb geen zin om dat allemaal te ontdekken. Dankzij de Bijbel hadden mensen door dat er één universele natuurwet is. Het is altijd de Bijbel die mensen verder brengt. Het paradoxale is dat de meeste mensen denken dat het boekje achterlijk maakt. Nou, nog eentje. Religie, hè? Of dat geloof in die Bijbel van jullie. Dat houdt jullie in het verleden. Dat brengt jullie niet verder. Dat brengt jullie niet naar de moderne tijd. Met andere woorden, wij zijn ouderwets. Nou krijg ik zelf altijd kippenvel als mensen praten van, je moet met je tijd meegaan en je moet modern zijn, want haast alles wat mensen tegenwoordig uitvinden, dat brengt je nooit verder. Het knecht je alleen maar in een systeem wat helemaal niet leuk is. Ik ben wel een groot voorstander wat in Duitsland is zo gezegd. Is het waar, dan is het niet nieuw. Is het nieuw, dan is het niet waar. Dus dat moderne, dat kan me gestolen worden. Maar mensen zeggen, die Bijbel, hè, dat houdt je in een oud systeem. Dat houdt je achterlijk. Dat brengt je nooit naar voren. Maar alles wat modern lijkt, is al eens bedacht. Lees maar eens wat Salomo schrijft in Prediker 1, vers 9 tot en met 11. Alles wat ooit is bedacht, of alles wat wordt gezegd en gedacht, is al eens gezegd en bedacht. En het is ook zo. Ja, maar, Henk, in de 19e eeuw toen bedachten ze in één keer dat er een evolutieleer was. Nee, Charles Darwin die schreef het op, maar daarvoor had je ook al denkers die het erover hadden. De oude Grieken in de 5e, 6e eeuw voor Christus hadden het al over de evolutieleer. Die hadden ook al bedacht van die goden, ja, dat zal allemaal wel. Er is niks nieuws onder de zon. En die mensheid in hun ijdelheid denkt dat ze steeds moderner en steeds verder komen. Maar het is die Bijbel die je verder brengt. Die wereld heeft in de hele geschiedenis van zijn bestaan, de mensheid dus, nooit een oplossing gevonden die blijvend is om oorlog te vermijden, honger te vermijden, economische crisis te vermijden, religieuze crisis te vermijden, politieke crisis te vermijden, verdeeldheid te vermijden. Dat lukt mensen niet. Dat lukt mensen gewoon niet. Spreuken 4 vers 19. Spreuken 4 vers 19. Spreuken 4 vers 19. De weg de goddeloze is als donkerheid. Ze weten niet waarover ze struikelen zullen. Er was eens een keer een man in Duitsland die had veel geredden zijn familie. En hij ging eens een keer mee naar een kerkdienst. En daarna moesten ze nog met elkaar eten. En jij maakt een praatje met me en die zei van ja, ik had laatst een mevrouw op televisie gezien en die zei van niemand kan weten wat er over 1000 jaar gebeurt. Ik zei, u heeft helemaal gelijk meneer. U heeft helemaal gelijk. Een mens kan nooit weten wat er over 1000 jaar gebeurt. Maar een levende God die de meester is over het heden, verleden en toekomst, die kan dat wel. En hij heeft overvloedig bewezen dat hij altijd gelijk heeft. Dus wil je verder komen? Wil je verlicht worden in je denken? Wil je in moderniteit komen, volg het boek na. Dan ben je dus een elite, dan ben je een avant-garde, een vooruitgeschoven iemand op deze aarde die snapt wat er aan de hand is. Dat is een paradoxale toestand. Mensen denken dat dit boek ons achterlijk houdt, maar eigenlijk ben je een verlicht wezen. Even heel snel, niet de bedoeling dat we ons op de borst kloppen en zo van wij zijn bijzonder. Nee, we mogen ons gelukkig prijzen dat de Heer ons dat heeft geopenbaard en dat houdt je staande. De Heer geeft in de Bijbel een perfect toekomstbeeld. We zijn voorbereide mensen. We zijn zoals staat in Hebreeën 11. En dan ga ik daar even gauw naartoe. We hebben vanmorgen ook al. Dat was toevallig trouwens hoor, met de Bijbelstudie vanmorgen. We hebben veel overlap vandaag in versen. Dat was niet van tevoren mijn intentie. Dat is gewoon zo gegaan. Hebreeën 11 vers 1 tot en met 3. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus je moet zo bedenken naar de schriften. Geloof is echt. En de dingen die je op aarde ziet, dat is materie, dat is alleen maar een deel van het geheel. Dus mensen op aarde die zichzelf niet een geloof in waarheid permitteren door de Bijbel, die zien maar ten dele. En voor de Heer is wat wij geloven, wat Hij ons hier openbaart, dat is een grotere waarheid. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloven staan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, al zodat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Iets dat is, kan niet iets anders creëren. Wat men ook zo graag wil. En als je vers 6 leest, maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is, en een beloner is degene die hem zoeken. Ja, want dan komen we op de keper beschouwd uit op waar we het altijd maar willen hebben, zegt de atheïst. Jullie geloven niets. Nee. We hebben ooit een stap in geloof gezet door dat evangelie te onderzoeken van Jezus. We zagen daar de redelijkheid van in. We konden er niks tegen inbrengen. Je hebt een stap in geloof gezet. En dan kom je in een nieuwe dimensie. Want dan ben je een opnieuw geboren ziel. Een nieuw mens geworden. En dan zie je dus in één keer de schellen van je ogen gevallen. Dat je in een hele andere situatie zit. Een wereld die heel anders is. Waar je miljarden mensen hebt die met allerlei dingen bezig zijn. Die hen achterlijk houden, die hen achterhouden, die hen laten voortduren in verdeeldheid, oorlog, kommer en kwel. Niks niet modern, niks niet verderbrengend. Die Bijbel brengt mensen verder. En dat is de grote paradox tegenwoordig op deze aarde. Je moet om te beginnen geloven dat God jou zoekt en dat hij zich laat vinden. Anders kom je gewoon niet. Het is dan ook niet waar dat de Bijbel de mensen in het verleden laat leven. Mensen doen dat zelf in het verleden leven. Mensen zijn grote nostalgiemachines, doen echt alles om maar niet naar iets onbekends te gaan. Better the devil you know, zeggen ze in het Engels. Het is nou ook niet perfect, maar ik kies liever voor de duivel die ik ken, in plaats van iets onbekends. De Bijbel geeft ons geschiedenis, zodat we dingen snappen. Maar de Bijbel zegt altijd vooruit. De Bijbel heeft een ontzettend groot deel ingeruimd voor de toekomst. Een toekomst waarin de Heer centraal staat, waarin wij dus weten wat Hij gaat doen. Hij komt terug, Hij grijpt in en Hij ruimt de rotzooi op. Dat moet wel gebeuren, anders krijgen we nooit die wereldvrede, krijgen we nooit die perfecte economie, krijgen we nooit een einde aan de hongersnood. Zonder de Heer komt er niets van terecht. Maar de Bijbel handelt altijd over de toekomst. En dat wij dus als opnieuw geboren mens steeds beter mogen groeien in de dingen van de Heer. Zodat we steeds verder afsterven aan die oude mens. Of zoals de Heer dat zegt, en ik heb Hebreeën toch nog bij de hand. Hebreeën 12 vers 1 en 2. Hebreeën 12 vers 1 en 2. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. De zonde die ons lichtelijk omringt. Oftewel, de schrijver zegt hier van, jullie mogen het misschien als zwaar ervaren, maar het stelt allemaal niet zoveel voor. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Paulus schrijft ook vaak over een loopbaan. Je christelijk leven is als een hardloopwedstrijd. Ziende op de finish. Ziende op de overste leidsman. En dat is onze finish. En voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Mensen zijn nostalgiemachines echter. En de Bijbel die leert ons, nee, je moet verder. Je komt tot geloof en dan moet je groeien in de dingen van de Bijbel en de oude dingen achter je laten. Maar mensen mogen graag blijven hangen in een oude situatie. Als je kijkt naar Spreuken 22... Ik zoek even twee verzen. Spreuken 22. Spreuken 22 vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Jong geleerd, oud gedaan. Dus je moet mensen dingen leren. En dan kunnen ze dat navolgen. Kom jij tot geloof, dan leert de Bijbel ons hoe we verder kunnen groeien in de dingen van de Heer. Ik zou bijna kunnen zeggen verder evolueren, maar dat vinden we nou een heel fout woord. Maar steeds verder geperfectioneerd voor het werk van de Heer. Niks niet achterblijven in achterlijkheid of in nostalgie. Nee, wij groeien en wij gaan steeds verder. Vers 15. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze ver van hem wegdoen. En dat klinkt weer heel straf natuurlijk, maar de Heer die laat ons willens of onwillens verder groeien. Als we niet verder willen met de Heer, dan geeft de Heer ons oordeel in ons geredde leven, want Hij wil dat we verder gaan. Je moet groeien. Je moet van jong groeien naar volwassenen. We horen als opnieuw geborenen te groeien, want Hij wil graag het beste voor ons. We mogen iets voor de Heer doen, we zijn zijn afgezanten. We mogen kronen verzamelen, zoals de Bijbel het zegt, straks voor zijn rechterstoel. En de Heer wil niet dat we hier vast blijven roesten in oude vieze dingen, oude achterlijke dingen. Nee, Hij wil dat we verder komen. 2 Timotheüs 2 vers 22. 2 Timotheüs 2 vers 22. Waar hij Timotheüs zegt, de voorganger die het moet leren aan de gemeente, en hij is nog een jonge voorganger. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heer aanroepen uit een rein hart. Oftewel, groei door. Niet blijven hangen in je oude verleden, niet blijven hangen in je oude dingen, ga verder. Dat is het voorland van een opnieuw geboren christen die vertrouwt op dit boek en wat de Heer door de Heilige Geest ons wil zeggen. Wij zijn altijd in beweging. Wij zijn niet stilstaand. Wij zijn niet ouderwets. Wij zijn niet achterlijk. Je hoort door te gaan. Vooruitgang. De hele wereld praat over vooruitgang. En die vinden wat leuke dingen uit. Zoals vliegtuigen en nieuwe tanks en nieuwe wapens. Om mensen nog sneller te vermoorden in grotere getalen. Nieuwe fragmentatiebommen. Zodat je nog meer mensen doodt. En al dat soort dingen. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Verdeeldheid, moord, doodslag, ongelijkheid. En de Heer zegt, nee, laat je redden en ga groeien. En hij noemt dat altijd dan een loopbaan. Een loopbaan is een hardloopwedstrijd, waar het maar om één ding gaat, de finish. Hou de ogen op de finish. Wees de snelste. Niet om competitief te zijn met anderen, maar in de zin van, blijf in beweging. En gaat het eens een keer mis, Beleid het bij de Heer als zonde, want het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Sta erop en ga verder. Maar de meeste mensen, en er zijn ook al geredde broeders en zusters, die hebben er wel eens last van. Je hebt zo'n mooi lied in Johannes de Heerbundel, 916. Hunkerend naar een oude land, reisgenoten, grijpt hun hand. Oftewel, neem de broeders en zusters mee die onderweg blijven hangen. Maar mensen die blijven liever bij de vleespotten van Egypte in plaats van dat ze naar de finish willen. Zoals we kunnen lezen in het Oude Testament. Israël, die toen uit ballingschap was gevoerd en die moesten dan door de woestijn heen. Die moesten worden gezuiverd om klaar te zijn voor het land waar ze mochten wonen. En ondertussen kregen ze heimwee, verlangen naar die vleespot in Egypte die in één keer toch allemaal veel beter toeleken. En daar hebben mensen veel last van. Ja, preker, wat je er zegt, dat heeft wel wat. Dat evangelie. Ja, ik wil wel aannemen dat ik een zondaar ben. Maar ik weet niet wat ik er allemaal voor op moet geven. Ik snap het wel, want ik ben ook ooit op mijn 18e gered. Ik weet wel wat je daarmee bedoelt. Maar aan de andere kant, als je het filosofisch benadert, dan heb je dus eigenlijk door van elke dag dat ik heb gewacht met de Heer aan te nemen, ben ik eigenlijk blijven vroeten in mijn oude modderpoel. En nou ervaar ik dat gewoon als verloren tijd. Elke dag dat ik als geredde niet iets deed voor de Heer en verder ging, aansloot bij een lokale gemeente, met elkaar getuigen, elkaar meetrekken naar de eeuwigheid, heb ik eigenlijk tijd verloren. Ben ik eigenlijk stil blijven staan in deze wereld. Zonde man van die tijd. Als je ook nagaat hoe mensen in elkaar zitten, hè? Denk eens in de middeleeuwen of een paar eeuwen geleden. Als je nadacht over mensen van vroeger, dan had je alleen je eigen herinneringen. Je had nog niet allerlei boeken waar je iets kon lezen over mensen. Je had niet stapels foto's van iemand. Stel, ik was Hendrik en ik leefde in de 12e eeuw. En ik wist nog van mijn vader Koenraad, die jaren geleden al overleden was. Dan had ik alleen nog mijn herinneringen, hoe die eruit zag. Mijn herinneringen hoe zijn stem klonk. En ik kon nog uit mijn herinneringen mensen vertellen van, ja, mijn vader. Maar meer had ik niet. En het grootste deel van de geschiedenis hebben de meeste mensen zo geleefd. Elke dag gingen we slapen, stond je 's ochtends erop en je moest door. En dat van vroeger, dat raakte steeds meer in de vergetelheid. We leven nu in de Laodicea-tijd. En mensen nu zijn altijd bezig met het conserveren van vroeger. Door foto's, alles vast te liggen op plaatjes, waardoor je altijd naar de plaatjes kan kijken. Film, home video's van toen de kinderen klein waren, films dit, films dat, vroeger zus, vroeger zo. Muziek, want er is geen betere tijdmachine om mensen in hun mentaliteit in de tijd terug te brengen als muziek. Golden Oldies Radio, op mijn werk moet ook als een Radio 10 Gold, dat weet ik veel, dan hoor je altijd spul van 40, 50 jaar geleden. Toen was ik klein. Ik hoef maar een liedje te horen uit die tijd en ik weet precies wat ik deed in die tijd. Mensen zijn altijd bezig vroeger vast te houden in plaats van door te gaan. En dan zeggen ze dat de Bijbel ons achterlijk maakt. YouTube, wat voornamelijk ook een nostalgiemachine is om te kijken de dingen die je vroeger ooit eens hebt gezien. Of de grootste nostalgiemachine van de hele wereld hebben we hier notabene in Nederland, hebben we net weer gehad. De top 2000 in december. En je had, dat liet me bij vertellen, er was ook al een radiostation dat had dan een top 4000. Er zitten mensen allemaal liedjes van vroeger te luisteren. En het is nou de afgelopen 25 jaar, is dat nou zo'n grote rage in Nederland, dat mensen echt dan een hele week bij elkaar schurken bij de radio of de televisie of de computer, weet ik wat er is. Gaan ze allemaal oude liedjes zitten luisteren en dan aan vroeger denken. Mensen kijken niet vooruit, iedereen is bezig met het vasthouden wat men had. Daarom zijn ze ook zo bang, nou, we moeten de wereld redden met klimaat en met milieu, want men wil vasthouden wat men had. Dat lukt je niet. Dat glip je dwars uit je handen. Je komt met niks in deze wereld, je gaat er met niks uit. We hebben net weer iemand die nou jarig wordt, die voelt weer dat hij een treetje dichter bij de eeuwigheid is en is prijs zich gelukkig erom. En we kunnen niks vasthouden. En die wereld conserveren? Ik ben blij dat ik een nieuw geboren mens ben. Als ik niet gered was, dan zou ik zeggen met wat ik nu weet van deze wereld, na mij de zondvloed. Ik maak er maar het beste van, ik vermaak me helemaal suf, want die wereld die kunnen wij niet redden met elkaar. Als je dat nog niet snapt als mens op aarde, dat is wel een hele hopeloze boodschap natuurlijk voor de atheïstische wereld. Je hebt de Heer nodig, die brengt je verder. Mensen op aarde zijn echter in een permanente staat van nostalgie in plaats van vooruitgang, toekomst. En dat is een hele paradoxale toestand. Men zegt allemaal lelijke dingen over de openbaring van God, terwijl in werkelijkheid maakt ze er zelf een zootje van. Apart is dat, hè? Ik kan er soms een beetje om gniffelen, ik kan er wel eens triest om worden. Ik kan voornamelijk altijd denken van, ik gun zoveel mensen het inzicht dat ze verlost en verder kunnen worden gebracht door het woord van God, de openbaring van God. Werkt altijd. Als je maar jezelf dat gunt om dat te lezen en te gaan snappen. Een ongeredde op aarde die denkt sowieso van ja, als je dan helemaal nergens in gelooft, ik moet er sowieso het beste van maken. Want zometeen is het leven voorbij en dan is het allemaal over. En je had in de jaren 60 had je een liedje van Boudewijn de Groot. Dat heette Testament. Want in de jaren, eind jaren 60 had je de flower power beweging, had je jonge mensen die dachten van alles draait alleen om de jeugd. En het gaat erom, iemand wordt dan 25 of zoiets. Dus zijn jeugd is voorbij. Ja, mijn leven is voorbij. Het is allemaal over nou. Wat een hoopvolle wereld. Dat was een hitje. Dat was een grote hit in Nederland, dat liedje. Hele idiote dingen. Nou goed. Een verlorene heeft niks om naar uit te kijken. Alleen een eeuwige dood als iemand atheïstisch is. En anders is men voornamelijk bang, denk ik. Hopende dat hij er is in de religie waar degene vertrouwen op stelt. Maar een geredde weet, het beste komt nog. Met andere woorden, de Bijbel houdt de mens niet achter, maar de wereld die je vast wil houden voor de antichrist, de duivel en de hel, die houdt je achter, die houdt je op je plek. Jullie kennen allemaal het vers 1 Johannes 5 vers 19, want we weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. En dan sluit ik af met een paar versen uit Psalm 9. Psalm 9. Psalm 9. Psalm 9 vers 16. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Men valt hier in deze godloze wereld in de kuil die ze zelf hebben gegraven. Dat kun je zeggen. Hun liedervoet is gevangen in het net dat ze verborgen hadden. Ze trappen in hun eigen val. De Heer is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon Selah. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Want de noodruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, heren, laat de mens zich niet versterken, laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O heren, jaag hun vrees aan, laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Inderdaad, laat toch mensen weten dat ze mensen zijn en dat ze God nodig hebben, zodat ze verder komen. Behouden ziel, eeuwig leven en vergeving van zonde en niet vastgeroest in deze oude, rotte wereld. Amen.